Bert-Jan Veldhuizen is oprichter van Kitchen Republic. Deze incubator helpt food startups te starten, te groeien en zorgt voor een hechte community. Bert-Jan zal op het Food Future Event op 26 september aanstaande een workshop geven voor productontwikkelaars. Voor die tijd ben ik op bezoek bij Kitchen Republic voor een eerste kennismaking met Bert-Jan. Welkom Bert-Jan.
Ja. Bert-Jan. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
Ja. Want ik zie enige activiteit hier. Het is vakantieperiode nu. En ik vroeg me af, je hebt zoveel start-ups hier. Hoeveel zijn het ongeveer?
Nou, wij verhuren onze productiekeukens aan onder de bij de 30 startende voedselproducenten, cateraars. En daaromheen hebben we nog een community van meer dan inmiddels 200 food start-ups en scale-ups.
Oké, dat is een behoorlijk aantal.
Ja.
En heb je een favoriet daartussen als je moet kiezen? Misschien is het kiezen tussen je kinderen, maar...
Nee. Nee, ja, ik heb zeker niet één favoriet. Ik heb wel favorieten. En alle startups die bij ons zijn aangesloten, die zijn ook echt wel door een selectie heen gegaan. Waar we als team altijd bespreken of ze passen binnen de community. Of ze aan bepaalde wensen of eisen die wij stellen wel voldoen. Dat heeft een heleboel factoren waar we daarnaar kijken. Ik ga zelf vaak af op smaak. En of ik de ondernemer daarachter gewoon een leuke persoon vind. Dat is ook gewoon belangrijk, zeker als je een community aan het bouwen bent. Ik heb voor een aantal ondernemers die aangesloten zijn bij ons, heb ik wel echt respect. Misschien omdat ze ergens anders vandaan komen, hier in Nederland heel bestaan aan het opbouwen zijn, inclusief bedrijf dat dan ook eens goed werkt. Mensen, ondernemers die echt heel erg veel passie hebben op bepaalde gebieden binnen het ondernemen, of het nou heel erg bezig zijn met duurzaamheid is, of heel erg bezig zijn met een markt veroveren, met een waanzinnig team aan het bouwen. Er zijn onwijs veel voorbeelden van.
Als je één moet kiezen?
Nou, ik vind een van de mooiste verhalen is een ondernemer die hier bij ons in de keuken produceert ook. Maar dat is een jongen die oorspronkelijk uit Colombia komt. Vanuit Colombia naar Italië is gegaan om daar de University of Gastronomic Sciences te gaan doen in Bra. Dat heeft hij daar afgerond. Toen is hij naar Nederland gekomen en heeft hij in Amsterdam West, wat dieper West in, heeft hij een stuk land gekocht waar hij op is gaan boeren. Dus dat is inmiddels al best groot. Hij heeft zijn plot verdubbeld, dus hij is aardig aan het groeien. Volledig regeneratief. Hij zaait en oogst groentes die we als Nederlanders allemaal kennen, maar ook wel wat onbekendere rassen. Waanzinnige kwaliteit, want dan doet hij zijn oogst hier en dan neemt hij het hier mee naar de keuken en dan verwerkt hij het hier in salsa's, chimichurri's, sauzen, andere producten. Hij brengt ook nog eens het GFT-afval van Kitchen Republic naar zijn boerderij, composteert hij dat en vervolgens gebruikt hij de grond om vervolgens gebruikt hij dat dan ook weer om zijn nieuwe
groente te kweken. Dus echt een beetje circulair.
Ja, en mega vriendelijke kerel, heel erg gedreven en geweldige producten.
En avonturier.
Zeker avonturier. En daar hebben we er echt heel veel van. Dus we hebben heel veel ondernemers uit het buitenland. Daar zijn we dan toch een soort veilige plek voor. We hebben al die community waar ze gewoon in kunnen stromen. Ze hoeven zelf niet een eigen ruimte te huren, grote investeringen te doen. Dat doen wij allemaal. Zeker voor die gemeenschap. Expats of mensen uit het buitenland zijn gewoon een hele veilige plek om te landen. Om van start te gaan met je bedrijf.
Ja. Want welke gat in de markt zag je om Kitchen Republic op te richten? Was dit er nog niet in Nederland?
Nee, dit was nog niet in Nederland. Ik heb gestudeerd in Amerika. En ik had daar een huisgenoot. Die had een eigen catering. Die huisgenoot had een eigen cateringbedrijf. Vanuit de studentenkeuken. Dus vanuit de studentenkamer zat een keukentje in. En vanuit daar deed hij zijn catering. En dat groeide en dat groeide. En op een gegeven moment had ik een koelkast in mijn slaapkamer van hem. En kratten stonden tot het plafond gestapeld. En toen dacht ik, ja, dit kan zo niet langer. We gaan op zoek naar een professionele keuken voor jou. En die zijn we toen gaan zoeken. In eerste instantie dacht ik, er zijn ongetwijfeld restaurantkeukens leeg. Juist in de ochtend of juist in de avond die goedkoop kan gaan gebruiken of kan gaan huren. Daar kwam ik niet op uit, maar wel op dit idee eigenlijk. Shared kitchen, commercial kitchen, kitchen incubator, het had allerlei namen daar. Maar het was in ieder geval echt wel een bekend fenomeen in Amerika. Dus elke grote stad daar had wel 3, 4, 5 van dit soort keukens. Dat werkte in Amerika omdat er ook plekken waren waar de ondernemers hun producten konden verkopen. Dus je hebt in elke stad farmers market zitten, je hebt whole foods market. Je had heel veel horeca waar chefs echt op zoek waren naar lokale producten. En toen ik terugkwam vanuit mijn studie naar Nederland, zag ik datzelfde hier een beetje in Amsterdam gaan gebeuren. Dus ik verhuisde naar Amsterdam, je had hier de rollende keukens, je had een neighborhood market, wat elk weekend een markt had hier in het Westerpark in Amsterdam. Markt kwam op, Stag kwam op, maar steeds duidelijker werd het dat de consument in Nederland ook echt wel op zoek was, of in ieder geval in de Randstad op zoek was naar unieke producten. Die eigenlijk alleen maar gemaakt konden worden door jonge ondernemers. Omdat dat toch een bepaalde kwaliteit nodig had die je gewoon niet in een grote industrie kan vinden. Mm-hmm. En toen ik dat zag gebeuren, dus toen ik die winkels van Markt overal op zag poppen en Stag, dacht ik, ja, nu is het ook tijd om dit in Nederland te gaan doen. En dat ben ik toen gaan doen. Dus we zijn begonnen met een kleine keuken van om en nabij 200 vierkante meter. En we zitten nu op productieruimtes van 3000 vierkante meter verdeeld over twee locaties.
Zo'n locatie waar je voeding maakt, dan heb je ook kennis nodig van voedselveiligheid en dat soort aspecten. Hoe heb je dat ingekocht?
Ja, dat was lastiger dan ik had gedacht. Ik belde met de NVDA van de eerste idee van, nou, die weten hoe het zit. Daar kreeg ik eigenlijk geen respons op. In de zin dat zij met documenten kwamen of gesprekken kwamen waarin mij duidelijk werd gemaakt waar ik allemaal aan moest voldoen. Het hele concept was voor hun ook redelijk onduidelijk. Dus zij hadden toen tegen mij gezegd, kijk maar online en je vindt het wel. Nou, dat heb ik toen gedaan. En een aantal basisdingen als je wanden moeten glad zijn omdat het makkelijk schoon te maken moet zijn. En als je plafond niet heel hoog is, dan moet dat ook glad zijn. Vloer slipvrij en glad, een paar putjes erin.
En zo begon het.
En zo zijn we alles een beetje gaan proberen. En heb ik online heel veel opgezocht van wat daar moet. Op zoek naar hygiënecodes van horecagelegenheden, grootkeukens in de industrie. Gevraagd van wat zijn nou echt belangrijke dingen. Ja, en nu is het eigenlijk zo dat we hebben de NVWA, denk ik, elk kwartaal bij één keer op bezoek. Zij vinden het heel prettig dat ze ons weten te vinden. Want je kan bij ons naar binnen en je hebt in één klap 30 ondernemers die je kan controleren. En het is inmiddels duidelijk, we hebben ook met hen een hygiënecode opgesteld. Waarin de verantwoordelijkheden van Kitchen Republic zijn bepaald en de verantwoordelijkheden van de huurders van Kitchen Republic, dus onze members, zijn bepaald.
Ja.
En in de 8 jaar dat we nu bestaan, hebben we eigenlijk niet eens een waarschuwing gehad. Dat is heel prettig.
Ja.
Ik denk dat wij als Kitchen Republic en onze keukenmanagers strenger zijn dan de NVWA of het algemeen.
Je zei 8 jaar, hè? Zijn jullie er, staan jullie nu hier?
Ja.
En hoeveel start-ups zijn er in die tijd gekomen en gegaan en wat heb je daar zien veranderen?
Nou, heel veel problemen blijven hetzelfde. Ik denk dat het grootste probleem is waar elke beginnend ondernemer tegenaan loopt, is dat je misschien voordat je echt begint met ondernemen, dat je het ondernemerschap heel erg hebt geromantiseerd en denkt, nou, mensen hebben vraag naar dit product of er is vraag naar dit product en ik ga in één keer binnen nu en 3 maanden heb ik gelijk break even en binnen een jaar ben ik winstgevend. Nou, dat heb ik echt nog zelden voorbij zien komen, ook niet bij mezelf. En bijna iedereen maakt altijd diezelfde fout. Dus dat is denk ik tijdloos. Wat we wel zien en merken is dat er de route naar groei, dus de route naar opschalen, is steeds makkelijker te vinden. Dus waar wij 8 jaar geleden begonnen, was dit nog echt nieuw. Ik denk dat het aantal food startups, zoals je die kon klassificeren, was op 2 handen misschien te tellen.
Ja.
Die echt wel serieus bezig waren. Nou, dat zijn er inmiddels minstens 100.
En heeft de populariteit van plantaardig, denk ik, wel daaraan bijgedragen dat er zoveel meer start-ups zijn?
Ja, absoluut. Dat is ook wel weer de opkomst van plantaardig. Heb ik vooral gezien als de opkomst van vleesvervangende producten.
Ja.
En hoe hard dat omhoog ging, gaat dat nu ook weer heel hard omlaag.
Merk je dat hier al?
Ja, absoluut.
Ja. En hoe? Wat?
Nou, dat er bedrijven zijn die failliet zijn. Mm. Dus één welbekende, ook in het nieuws van de afgelopen weken, was Meatless Farm.
Ja.
Die is een kopje onder gegaan. Bedrijf de krekerij was weliswaar niet plantaardig, maar
alternatieve eiwitten.
Alternatieve eiwitten, daar zaten zij zeker in. Was toch misschien ook een product waar het consument nog niet aan toe was. Of misschien waren zij toch nog te vroeg om daarop mee te gaan. See So Good van Dennis Sauvier heeft het ook niet gered. En zo zijn er echt nog veel meer voorbeelden van dat soort bedrijven die eigenlijk konden bestaan bij op basis van de investering die, die gevonden werd.
Ja. Merk je het nu ook echt aan de ondernemers die hier starten?
Nee, nee, eigenlijk niet. Wij zijn altijd wel voorzichtig geweest daarmee. Dus elke hype meer komt ook met gevaar. Dus wij, net als dat wij nooit zijn ingestapt op delivery vanuit de keuken. Dus wij hebben nooit samengewerkt met Uber en, of Uber Eats en thuisbezorgd en dergelijke. Omdat dat eigenlijk net als de plantaardige beweging of de vleesvervangers in die beweging toch wel heel erg veel kenmerken had van een hype die ook weer heel hard zou neerstorten.
Mm-hmm.
Dus overigens niet dat ik die bewegingen niet belangrijk vind. Maar wij moeten ook uitkijken met hoeveel hoe groot de groep is die wij moeten klassificeren als risicovol,
ja.
Als klantenbestand. Dus we proberen altijd wel een redelijke verdeling te maken van ondernemers.
En wat is een mix van wat voor bedrijven?
50% is ambient, dus droogwaren. Snacks, ja, we zitten hier in mijn kantoor en achter mij zit een wand met allerlei producten die bij ons gemaakt worden.
Ja.
Daar zie je gewoon toch wel veel snacks, dus cashewnoten van Johnny Cashew, snacks van Zimi,
granola,
dus heel veel is gewoon lang houdbaar. Dat is toch wel, als start-up is dat toch wel een makkelijke categorie om in te beginnen. Frozen groeit heel hard.
Mm-hmm.
Ik denk dat daar ook meer ruimte is bij retail om daar met nieuwe innovaties te komen.
Mm-hmm.
Is toch ook weer wat makkelijker te handelen dan koelvers. Dus een koelvers is relatief weinig.
Okay.
Dus dat is toch wel de minst dominante groep.
Ik zie ook wat drankjes.
Ja, drank groeit ook hard. Veel non-alcoholisch. Met dat food as medicine, dus echte drankjes met gezondheidsclaims, groeit heel hard.
Of niet een echte gezondheidsclaim.
Nee, niet een echte gezondheidsclaim, nee, klopt.
Okay. En ook wat sausen, denk ik.
Ja. Ja, maar het is inmiddels een groep van ongeveer 200 bedrijven en de ene is wat groter dan de ander. Sterker, ik denk dat er bedrijven zijn die nog geen 50.000 euro omzet draaien per jaar en er zitten bedrijven in die 5 miljoen plus omzet draaien per jaar. Dus er zit enorm veel diversiteit in die groep van ondernemers.
Je zegt er zijn nu ongeveer 200 start-ups hier?
Ja.
En is dat genoeg? Moeten er nog meer bij? Zie je ergens een gaten? Waar moeten startende ondernemers of ondernemers met nog een droom op inspringen?
Ja. Nou, ik vind altijd dat er meer bij moet komen, want ik vind dat er altijd ik hou heel erg van het ondernemerschap en ik vind dat er altijd iedereen met een droom dat minstens even moet proberen. Ik denk dat wij iets hebben gebouwd waar die mensen met een droom of met een doel naartoe kunnen gaan zonder al te grote risico's te nemen om dat maar eens gewoon te proberen. En als het dan niet lukt, dan lukt het niet. Dan heb je jezelf kunnen testen als ondernemer of in ieder geval je product bij de consument. En als een van de twee of allebei niet slaagt, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Dus ik moedig dat altijd heel erg aan. Dat is logisch, want het is ook mijn bedrijf, het is ook mijn doelgroep.
Ja.
Maar zonder deze mensen, zonder deze ondernemers, gebeurt er niks. Dus dan wordt de status quo niet uitgedaagd, dan komt er geen verbetering in de foodmarkt. En dan zal zo'n plantaardige beweging ook nooit zo snel zijn gegaan als het is gegaan. En dat als het nog zou gaan in de toekomst. Dus het is absoluut nodig en iedereen die altijd twijfelt, denk ik, ja, dus ik doe het. Zeker als je jong bent, weinig verantwoordelijkheden hebt, gewoon doen.
Dan is Amsterdam misschien een makkelijke locatie?
Ja, ik denk dat het een makkelijke locatie is om te testen of om te starten. Omdat je zit toch wel in een straal van nog geen 20 kilometer. Heb je een miljoen plus potentiële consumenten voor je product. Dus je kan op relatief goedkope schaal kan je product naar de consument brengen om het daar te testen.
En wat moeten ondernemers hebben om te slagen? Als je nog zo'n droom hebt, wat voor karaktereigenschappen?
Ten eerste een goed product. Dus gewoon een product waar een consument ook echt naar vraagt. Dus dat is echt het belangrijkste. Zeker als je zonder hele grote investeringen start, dan moet je gewoon een product maken wat een consument lekker vindt. Ik denk ook dat, er wordt nu ook veel over geschreven, maar ik denk dat dat een van de redenen is waarom zoveel vleesvervangende partijen nu een kopje ondergaan, omdat het gewoon door de consument over het algemeen wordt gezien als niet lekker. Een van de redenen waarom dat niet lukt. Dus, en de bedrijven die hier vanuit de keuken werken of in de community, die goed gaan, dat zijn ook altijd bedrijven die eigenlijk producten maken die iedereen al kent. Alleen dan beter of met een beter verhaal. Dus koekjes of soep of een stampot, sandwiches, maar dan gewoon beter dan het bestaande aanbod al in de supermarkt. Dus een goed product is nummer 1. Nummer 2 denk ik doelstelling. heel veel ondernemers die starten en die hebben een droom dat ze binnen zoveel jaar of binnen een jaar winstgevend zijn of zoveel omzet of in alle 1000 Albert Heijn winkels plus Jumbo winkels liggen. Dat is onrealistisch, daar komen ze dan in dat jaar achter. En vervolgens maken ze verder geen doelen, maar laten ze zich heel erg meeslepen in de waan van de dag. En hopen ze op goede deals, maar zonder een duidelijk doel heb je echt weinig tot geen kans op overleven.
En wat zo'n doel zijn?
Een omzetdoel is al helemaal genoeg. Dus dat je denkt, als ik bij die in die winkels lig en ik verkoop zoveel per week, dan ga ik 100.000 euro omzet doen in mijn eerste jaar. En daar kan je volledig naast zitten, maar als je het nooit hebt opgeschreven, dan weet je nooit of je ergens wel of niet naast hebt gezeten. Derde, het is allemaal heel erg cliché, maar ik denk samenwerken, dus echt netwerken, dat het bijzonder belangrijk is, dat het misschien nog wel erg onderschat wordt, zeker als starters.
Met andere ondernemers.
Ja, het scheelt heel erg. Hoe meer mensen je kent, hoe makkelijker je gewoon ergens binnenkomt of kennis opdoet. Mm-hmm. Dus als je echt alleen maar in je eentje blijft zitten en hoopt dat die deal met Ecoplaza of Spar of Plus doorgaat. Ja, en het gaat niet door, dan ben je weer terug bij af en dan moet je de volgende weer proberen. Terwijl als je gewoon door blijft gaan met netwerken, dan vind je altijd meer mensen die je meer kunnen helpen. En ja, dat is ook wel een beetje onze rol vanuit Kitchen Corner, om daar vooral in te ondersteunen. Ja. Dus wij moeten altijd doorhebben wat al onze klanten op welk moment dan ook nodig hebben, omdat wij dan kunnen bepalen met wie ze op dat moment het beste even kunnen kletsen.
Ja, en je zei een product moet lekker zijn als eerste. Moet het ook duurzaam zijn? Is dat ook een vereiste of is dat toch
een
beetje lager op de...
Nee, absoluut niet. En wij communiceren daar niet per se heel erg mee. Dat komt omdat het heel vaak organisch op ons afkomt. Dus de type ondernemers dat naar ons toe komt, die zich aanmelden bij ons of ze nou in de keuken willen produceren of onderdeel willen worden van de community, dat zijn allemaal jonge ondernemers die iets willen verbeteren.
Want jullie doen zelf ook aan productontwikkeling?
De productontwikkeling die wij doen of conceptontwikkeling die wij doen, dat is vaak voor wat grotere partijen, omdat wij zo'n grote groep hebben van food startups. Er zit gewoon onwijs veel creativiteit binnen die community en dat wordt interessant gevonden en gezien door grootzakelijke of corporate producenten of retailers. Ze nemen dan contact op te vragen of ze kunnen samenwerken met een aantal startups binnen de community en met nieuwe productideeën willen komen. En daar werken wij weer samen met een aantal productontwikkelaars. Een daarvan is Loek Voermans, die komt ook mee op het event.
Ja,
en dan maken we daar gewoon een mooi project van. Dus een voorbeeld, we hebben onlangs een project afgesloten voor Barilla, in Parma in Italië. Daar moesten we een nieuwe glutenvrije pasta soort voor ontwikkelen. Wat hebben we gedaan? Hebben we samengewerkt ook met twee producenten die bij ons in de keuken verse pasta's maken, die daar heel veel kennis van hebben. Het zijn ook twee Italianen, dus dat mixt dan, of dat matcht dan gewoon heel goed. Dus wij worden daarin vooral gebruikt of ingezet door de creativiteit die we hebben, niet zozeer door de technische kant van het product te ontwikkelen, maar meer echt waar is de vraag van de consument, wat is belangrijk, waar denken nieuwe generaties voor over na. En dat weten wij wel eerder, omdat we heel veel jonge ondernemers hebben die heel dicht op de consument staan.
Die het zelf zijn.
Precies, ja.
Dus,
ja.
Oh, dat is wel heel leuk.
Ja.
Want je merkt wel dat de grote bedrijven, die zoeken dat ook echt. Hè? Die creativiteit die ze misschien zelf missen. Dus echt... Het lijkt ook een trend om samen te werken met start-ups.
Ja, en ook, ik denk, wat de meest ideale vorm van samenwerking is, ik denk dat die misschien wel nooit gevonden gaat worden, want het is echt heel lastig en dat verschilt per bedrijf of wie er weer werkt voor dat bedrijf. Dus wij zoeken heel erg naar individuele samenwerking. Dus als wij vanuit een grotere partij, zoals ik net noemde, Barilla, een vraag krijgen over een specifiek product of categorie waar ze een verbetering in willen zien, dan kijken we gewoon binnen ons netwerk, wat inmiddels zo groot is, dat wij echt specialisten daarop uit kunnen nodigen, waarvan wij weten dat ze toegevoegde waarde hebben in dat project. Maar het is echt heel erg kennis delen over en weer. Dus wij zijn nu ook bezig echt met een community bouwen waar vooral ook meer grote partijen in gaan. Omdat wij zien dat niet alleen grote partijen de creativiteit zoeken bij startups, maar dat startups ook steeds meer de kennis en ervaring en mogelijkheid tot massa en volume bij corporates zoeken.
En die geven die informatie ook.
Precies,
echt,
ja.
Twee richtingen.
Ja, dus we proberen heel erg daar in de samenwerking te vinden.
Want behalve de grote partijen werken jullie ook, brengen jullie ook startups samen met afnemers, hè? Dus de retail, food service. En wat is daar de samenwerking tussen?
Ja, nou dat is eigenlijk, als wij, Kitchen Republic is eigenlijk twee activiteiten. Eén kant is keukenverhuur, dat is redelijk simpel.
Precies,
we zitten vol en vol is vol en dan is het goed. En de tweede activiteit is onze community. Dat is wat minder oud dan de keukenverhuur. Dat bestaat nu 3 à 4 jaar. En die community, dat is die groep van die 200 startups. En die krijgen via die community toegang tot inkopers van retail en food service kanalen. Door iets wat wij meet the buyer sessies noemen. Wij nodigen 4 à 5 keer per maand nodigen wij een inkoper uit van een foodservice of retailpartij, of het nou Albert Heijn of Plus of Spar of Jumbo is, of Bitfood of horecagroepen. 4 à 5 keer per maand zit hier een inkoper van een van die partijen. En wij nodigen onze community members dan uit om zichzelf in een product te pitchen aan die inkoper. Om het zo efficiënt mogelijk te maken om gewoon tot een deal te komen. En op die manier maken we het mogelijk om makkelijker toegang te krijgen tot de markt. Wij cureren ook vooraf, dus als een inkoper van Crispy hier bijvoorbeeld zit. Dan krijgen we daar met gemak 100 aanmeldingen voor, terwijl er maar plek is voor 12. Dus dan gaan we met de inkoper van Crisp om tafel. Dan lopen we door de lijst en zeggen we, waar ben je nou echt naar op zoek? Om de kans zo groot mogelijk te krijgen dat er echt een deal uitkomt. En ja, dat gaat steeds beter.
Okay.
Dus dat is wel onze hoofdactiviteit eigenlijk voor binnen de community die we doen. Ja.
Wat vragen afnemers zoals Crisp van startups en omgekeerd? Moet een startup ook eigenlijk een bepaalde volwassenheid hebben, denk ik?
Ja, nou dat ligt dus ook weer aan de volwassenheid van de
afnemer.
Van de afnemer. Ja. Dus vleesvervangende producten hadden natuurlijk een enorme vlucht door allerlei investeringen die gedaan werden, maar dat was een aantal jaar geleden ook zo, of 2 jaar geleden zo, met de flitsbezorgers.
Ja.
Nou, dat was weliswaar een afnemer, maar heel jong, heel chaotisch. Dus alle startups die maar iets maakten hier, die konden daar gewoon producten verkopen. Terwijl als we met Albert Heijn aan tafel zitten, ja, dan is wel in het proces naar die ontmoetingen toe tussen startup en Albert Heijn, wordt er wel echt gekeken naar, werkt de startup met EDI? Hebben ze logistiek verder op orde?
Voedselveiligheid.
Wie is de producent die het maakt? Want dat is de startup vaak zelf niet. Ja. We hebben dan een co-manufacturer gevonden. Mm-hmm. En alleen dan pas kom je ook echt in contact met die afnemer van Albert Heijn. Maar we hebben dus ook wel kleine horecagroepen uit Amsterdam. Of hele kleine supermarktjes zoals Sterk Amsterdam, Delicatessen.
Ja.
Die hebben 2 of 3 locaties geloof ik in Amsterdam. Nou, daar kunnen we weer wat kleine ondernemers voor zetten, want daar zijn die eisen wat minder groot.
Op het Food Fusion Fair ga je een workshop geven over productontwikkeling voor de jonge generatie. Want waar wijkt zo'n jonge generatie, Gen Z, af van dan bijvoorbeeld van mij?
Ja, ik ben zelf ook geen onderdeel van de Gen Z-generatie, dus ik moet altijd maar afgaan op wat ik zie en wat ik hoor. Ook gewoon binnen de muren van Kitchen Republic. Ik denk wel echt dat je toch wel heel serieus om moet gaan met je sourcing, met je duurzaamheid in het algemeen. En gezondheid, dat dat ook steeds belangrijker wordt. Je ziet nu een enorme trend komen op, daar wordt ook steeds meer over geschreven, dat heet de gut-mind connection. Dus dat wat je in je lichaam stopt, dat het ook echt direct invloed heeft op hoe je hoofd werkt en of je je goed voelt. Veel producten, gefermenteerde producten, verse producten. Ik denk dat dat een nieuwe, hele duidelijke trend gaat worden de komende jaar, 2 jaar. Vooral gedreven door die Gen Z.
Ja.
Dus dat eten ook echt invloed heeft op je emotie. Maar zelfs die doelgroep houdt ook gewoon nog steeds van die producten die ik net noemde, die iedereen kent en die iedereen lekker vindt. Dus
koekjes en chips.
Ja, alleen dan wel met een misschien met een beter verhaal.
Ja.
Dus kritischer zijn op de sourcing, op het verhaal met wie je samenwerkt, waar je het laat maken.
Want dat hoorde ik wel eens in mensen die ik eerder geïnterviewd heb. Ze zijn duurzaam, maar het verhaal moet wel kloppen. Ze gaan alle feitjes na, alles wat je zegt moet wel kloppen.
Ja, ja. En hoe dat moet, denk ik. Ik denk dat het ook vaak een soort onkunde is binnen zeker grote bedrijven, omdat het misschien gewoon niet mogelijk is om op bepaalde manieren de duurzaamste keuzes te maken. Maar de manier waarop dat moet, ik denk dat dat heel erg duidelijk gemaakt wordt door alle startups. Dus een van de meest bijzondere ondernemers binnen onze community is Brad Van Stone van Willycroft.
Ja.
Waar zijn product bijna een soort vehicle is voor het verhaal dat hij eigenlijk wil vertellen. Dus het is bijna geen producent of bijna geen merk, maar het is een soort strijder om een duurzame wereld te creëren. En dat is echt waanzinnig. En daarbij heeft hij ook nog eens geweldige producten. Maar constant bezig blijven met, ook al heb je je product af, of denk eigenlijk nooit dat je product af is, want het kan altijd beter.
Want als je alvast, en dan gaat de mensen die voor het Full Future fan komen, ga je natuurlijk alles vertellen over deze doelgroep. Maar kan je ze alvast een tip geven als ze toch willen beginnen?
Nou, ga met ze in gesprek. Kijk naar hun gedrag. Vraag het ze zelf. Denk er niet zelf over na. Ik denk dat er heel vaak gewoon verkeerde aannames worden gemaakt. Ja, misschien probeer niet volledig andere dingen te doen, maar de dingen die je al deed gewoon net even een stapje beter te doen. De trends en de hypes die vliegen aan je oren voorbij. Dus ik kan me ook voorstellen, zeker als groot bedrijf, dat dat ook onrustig kan maken. Maar dat je toch gewoon moet onthouden dat ook in de toekomst, dus ook met nieuwe generaties, die zullen toch altijd op zoek zijn naar kwaliteit. En dus focus op kwaliteit en altijd op verbeteren daarvan. En ik denk dat je dan al gewoon hele goede stappen maakt. Dus het hoeft niet gelijk heel anders. Het moet gewoon net even een beetje beter.
Duidelijk.
Ja.
Ja, super. Dankjewel, Bart-Jan.
Ja, jij bedankt.
Dank voor dit gesprek. Het is erg leuk om hier op bezoek te zijn. Ben je benieuwd naar de workshop van Bart-Jan op het Food Future event? Meld je dan snel aan op foodfuture.vmt.nl. Ik hoop je daar te zien.